Ik weet niet hoe het met jullie is, of jullie op vakantie zijn geweest, of nu vakantie vieren, of nog op vakantie gaan. Maar wij zijn zelf inmiddels alweer 3 weken terug uit Frankrijk. We hebben 2 weken in Frankrijk gebivakkeerd in een caravan met voortent en 2 slaaptentjes erbij. We waren in Frankrijk, iets preciezer in de Vendée. Dat ligt aan de westkant van Frankrijk. Zo'n 300 kilometer boven Bordeaux. En daar hebben we 2 weken doorgebracht. Daar scheen de zon zelfs. Nou, vandaag schijnt de zon hier gelukkig ook weer. En ik heb de gewoonte om, als we op vakantie zijn in Frankrijk, altijd op een van de dagen even een kerkje op te zoeken en daar een paar uurtjes alleen te zijn. Nou, elke dorpje heeft wel een kerkje. We waren nu vlakbij het plaatsje Chaise Giraud. Zo'n typische Franse naam waar je, wat mij betreft, geen kant mee op kunt. Chaise Giraud. Het was een kerkje. L'église de Chaise Giraud. En ik ging daar naartoe op een middag. En ik ga altijd naar zo'n kerkje toe om me te bezinnen. En vooral ook over de vraag. Hè, want dan zit ik dan midden in die vakantie. En dan denk ik van, ja, oké, er komt een nieuw seizoen aan. In de kerk. Wat moet er dan gebeuren? Wat is belangrijk? En voor de zomer was ik daar al wel mee bezig geweest. We gaan in de Plantagekerk het komende jaar het hebben over de vrucht van de geest. 9 maanden lang. De vrucht van de geest zijn 9 woorden. En elke maand vanaf september staat 1 van die woorden centraal. En ik geloof dat het heel belangrijk is dat we meer aandacht hebben voor het werk van de Heilige Geest in onze levens. Dus dat is eigenlijk waar ik nog eens op wilde bezinnen. En ik wilde eigenlijk aan God vragen, is het nou goed om dat te doen? Want dat roept ook wel eens vragen op natuurlijk. Hè? Als je aandacht vraagt voor het werk van de Heilige Geest, dan krijg je al snel de gedachte, ja, gaat dat wel de goede kant op? Is dat niet allemaal veel te charismatisch of te evangelisch? En moeten we maar niet gewoon bij het woord blijven? Dus dat spookt ook wel een beetje in mijn gedachten en hart. Dus ik ging dat kerkje binnen vanuit de vraag van, Heer, wilt u me laten zien dat het goed is of eventueel niet om dat werk van de Heilige Geest centraal te stellen een jaar lang in de gemeente. Ik kom dat kerkje binnen, zit verder niemand. En het eerste wat ik in dat kerkje zie is een schilderij. En het is het schilderij van Jezus die gedoopt wordt in de Jordaan. En dan hoop ik dat u meteen aanvoelt wat daar nou zo belangrijk is aan dat schilderij. Ik heb later trouwens nog even gecheckt. Er zal in elke kerk in Frankrijk wel een schilderij van de doop van Jezus in de Jordaan. Maar dat was niet zo. We hebben een andere kerk, daar hing dat schilderij niet. Dit schilderij hing daar. Ik zag dat de doop van Jezus in de Jordaan en de duif die neerdaalt op Jezus. Want Jezus kan niet zonder de geest. We hebben het vanmorgen over laat je leiden door de geest. Maar dat is precies wat Jezus deed. Jezus liet zich leiden door de geest. En ik zag dat schilderij en ik dacht, wat mooi, God, dat ik dat schilderij mag zien. Dat is voor mij een bevestiging dat het mag gaan over de geest die mensen bekrachtigt. Over de geest die mensen zalft. Over de geest die mensen met zichzelf vervult. Ik ging zitten op een bankje. Er klonk muziek. Ik denk dat er ergens een van de cd-speler verdekt stond opgesteld. En dat cd'tje dat werd voortdurend herhaald. Beetje Gregoriaanse muziek. Beetje van die monniken die aan het zingen zijn. En ik herkende er niet zoveel van. Opeens herkende ik een lied. Na, 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 na. Dat klonk opeens door die kerk. En de woorden, ik ken een beetje Latijn. Veni, creator, spiritus. Kom, Schepper, geest. Ik dacht, dat is mooi dat dat duidelijk mag worden. Kom, schepper, geest. Dus voor mij was dat een belangrijk moment. Ik was 1,5 uur in het kerkje, heb wat dingen opgeschreven, heb het op me in laten werken, gebeden. Het is goed om het werk van de geest in de schijnwerpers te plaatsen. En daar wilde ik dan meteen na de vakantie maar mee beginnen. Want ik kan nog niet in mijn eigen gemeente preken. Want we hebben zomerdiensten. Dus dan ook maar hier. En hopelijk kan ik dan wat meer mensen meenemen in dat proces. He, want ik geloof dat we dat als kerk echt nodig hebben. Als we als kerk willen vernieuwen. Als we als kerk echt relevant willen zijn in de samenleving. Als we als kerk echt kerk willen zijn zoals Jezus Christus dat heeft bedoeld. Dan hebben we de Heilige Geest nodig. Dan is het zo belangrijk dat we ons laten leiden door de Heilige Geest. Maar ik merk bij mezelf dat ik me vaak door hele andere dingen laat leiden. Ik laat me vaak leiden, ook in het overwegen van deze dingen, door van wat zouden die mensen ervan zeggen? Wat zou de gemeente ervan vinden? Of wat zouden die en die mensen uit de gemeente ervan vinden? Of op andere momenten laat ik me leiden door angst of door bezorgdheid. Ik laat me soms leiden door mijn verstand. En soms laat ik me leiden door mijn gevoel. En we voelen wel aan, je kunt je door van alles en nog wat laten leiden. Maar het is zo belangrijk dat we ons laten leiden, zegt Paulus, door de Geest. En ik hoop dat u dat herkent. Dat het niet alleen iets van mij is, maar dat je zegt, ja, dat herken ik wel. Ik laat mij ook vaak leiden door, ja, door wat eigenlijk, hè? Want we maken allemaal zo onze dingen mee in het dagelijks leven. We hebben onze ruzies, we hebben onze irritaties, we hebben ons huwelijk dat moeilijk loopt. We hebben opvoeding waar dingen moeizaam in gaan. We hebben ons werk, waar vaak ook een hoop gedoe is. Dat je wel eens dingen moet doen van je baas of van welke instantie dan ook maar. Zeg, ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Volgens mij is dat niet ethisch. En waar laat je je dan door lijden? Door angst? Door je gevoel? Moet ik maar naar mijn gevoel luisteren? Of ga je alles op een rijtje zetten met je verstand? Wat zou het mooi zijn als, en ik hoop dat dat voor jullie net zo geldt als voor mij, wat zou het mooi zijn als we meer gingen oefenen in op zulke momenten ons af te vragen, wat zegt de Heilige Geest, hoe wil de Heilige Geest mij op dit moment leiden? Hoe wil de Heilige Geest mij op dit moment, dat kunnen we op dit moment trouwens al oefenen. Hè? We zitten hier in de kerk, je zit op je stoel, ik weet niet hoe je hier gekomen bent. He, misschien op weg hier naartoe had je nog wel ruzie met degene met wie je hier kwam. En toen je dan vlak bij de voordeur was, dan netjes je gezicht in de plooi. Maar het zit nog van binnen, misschien zit het er nog. En laat je op dit moment nog steeds leiden door irritatie of door van alles en nog wat. Dit is een moment om even je af te vragen, wat betekent het me op dit moment, nu ik aan het luisteren ben naar de verkondiging, wat betekent het voor mij op dit moment om me door de Geest te laten leiden? Nou, de Geest werkt zo dat hij niet iedereen hetzelfde antwoord aan geeft. Maar globaal gesproken denk ik dat je laten leiden door de Geest op dit moment is dat je zegt, ja, ik wil openstaan voor wat hier klinkt aan de evangelie. En ik hoop dat dat ook gebeurt bij jou. Dat je zegt van ja, ik herken dat wel. Er zijn heel veel momenten in mijn leven dat ik me voor alles en nog wat laat leiden. Vooral door mijn gevoel, vooral door mijn boosheid. Vooral door mijn frustratie over dingen. Maar ik wil erin oefenen, in elk geval. Ik wil me laten leiden door de Heilige Geest. Maar wat is dat dan? En waarom legt Paulus daar zoveel nadruk op? Want Galaten 5, vers 16, daar zegt Paulus dat zo nadrukkelijk. Ik zeg u dus, laat u leiden door de Geest. En we kijken Paulus hier in het hart. Paulus is die Galaten brief aan het schrijven. Niet zo'n hele lange brief, maar het is nogal een heftige brief. Ik heb de afgelopen periode die brief een heel aantal keren doorgelezen. Dat doe ik niet eens zo heel erg vaak eigenlijk. Een Bijbelboek vaker doorlezen, maar dat is heel mooi. Dus ik merk dat het heel mooi is om dan te zien, wat gebeurt er nou eigenlijk in zo'n brief? Nou, dit is wat er gebeurt in die brief. En Paulus wil eigenlijk maar één ding. Hij wil de gemeenten in Galatië, die wil hij op het hart binden. Laat je nou toch alsjeblieft leiden door de Geest. Daar gaat de brief aan de Galaten over. Ik dacht dat het de brief aan de Galaten, een van die brieven van Paulus was, die ging over de rechtvaardiging door geloof alleen. Ik dacht, nou, daar heb ik al zoveel over gehoord, dan ga ik wel een andere brief lezen. Maar dat is eigenlijk niet de boodschap van de Galatenbrief. Komt er wel in voor, slot van hoofdstuk 2, wordt wel gesproken over de rechtvaardiging door geloof. Maar de eigenlijke draai van Paulus is dat hij de mensen in die gemeente in Galatië mee wil nemen naar het punt dat ze zeggen, ja, inderdaad, we moeten ons laten leiden door de Geest. En we moeten ons niet laten leiden door de wet. En dat is de spanning die in die brief zit. Wat was er namelijk gebeurd? Die gemeente in Galatië, daar was Paulus zelf geweest, had daar het evangelie gebracht. Evangelie van Jezus. Het evangelie van vrijheid. Hij had gezegd, mensen, het koninkrijk van God is nabij. Jezus is Heer. En als je in hem gelooft, dan mag je deel uitmaken van het koninkrijk van God. Of je nou een Jood bent of een heiden, maakt allemaal niet uit. En de mensen waren er geweldig blij mee. Ze had het evangelie ingedronken. Ze hadden de naam van Jezus gehoord en die had hun hart geraakt. Het was voor hun een kostbare naam geworden, de kostbare naam van Jezus. Ze hadden het evangelie gehoord, vrijheid. Ze hadden gehoord over de Heilige Geest. Ze hadden zelf de Heilige Geest ontvangen. Ze waren vervuld met de Heilige Geest. Ze hebben goddelijke krachten gekregen. Staat er zelfs nog in Galaten 3, wat zometeen nog even terug zal komen. Dus dat was er allemaal gebeurd. Paulus is weer verder gegaan. En hij krijgt bericht dat in die gemeente in Galatië, die hij gesticht heeft, dat er andere mensen waren gekomen. Waarschijnlijk uit Jeruzalem. Want je had toen, zelfs toen al een beetje, je hebt vandaag wel traditionele en vooruitstrevende kerk en zo. In die tijd was Jeruzalem eigenlijk al een beetje een traditionele kerk aan het worden. En daar waren wat leiders die zeiden van ja, Jezus, ongelooflijk belangrijk natuurlijk. Geen kwaad woord over hem, maar er moet wel iets bij, de wet. En dat waren ze komen vertellen in die gemeente in Galatië. Dat was allemaal te vrij, daar in Galatië. Dus daar ontstaat onrust in die gemeentes, gedoe, mensen die tegenover elkaar staan. He, als je hier zo plomp verloren in een gewone kerkdienst op zondagmorgen opeens leest, he, maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. He, dat komt een beetje rauw op je dak vallen misschien op zo'n zomerzondag, maar dat gaat over de situatie in Galatië. Die mensen die ruzie maken met elkaar, die het moeilijk hebben met elkaar, die zeggen ja, ik ben voor Jezus en ik ben voor de wet. Dus het evangelie is daar verkondigd. Er is gedoe gekomen. Er is een ander evangelie gebracht. Paulus is er ook heel heftig over hoor. In die gelaten brief. Het is een van de weinige brieven waarin hij niet begint met ik dank God voor jullie. Ja, dat vind ik altijd zo mooi aan die brieven van Paulus. En dat hoor je in preek ook vaak zeggen. Mensen moeten goed opletten op die brieven van Paulus. Hij zegt altijd, ik dank u voor alles wat God in jullie gemeente aan het doen is. Ik dank jullie voor jullie geloof. Ik dank God voor jullie hoop. Ik dank God voor jullie liefde. Zo niet in de Galatenbrief. Het verbaast mij dat u zich zo snel hebt afgekeerd van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen. En dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Dus er is geen ruimte op dat moment om even te zeggen waar die ook nog dankbaar voor is, zegt nee, er is iets heel grondig mis. Jullie luisteren naar een andere evangelie en dat is geen evangelie. Kijk, Jezus was als het ware naar die gemeente in Galatië toegekomen in de persoon van Paulus en hij had tegen die mensen daar in Galatië gezegd, kom naar mij, jullie, die vermoeid en belast zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En de mensen hadden opgelucht adem gehaald. Wat geweldig. Jezus, Heer van mijn leven. En toen waren er andere mensen gekomen, waarschijnlijk uit Jeruzalem, en die zeiden, kom naar ons. Wij weten het beter. Een echte christen houdt zich ook aan de wetten. Dus laat je besnijden, vier de feesten, doe het allemaal mee. Als je christen wilt zijn, als je bij Gods volk wilt horen, als je bij het echte Israël wilt horen, houd je aan de wet. Nu is het nog niet zo heel gemakkelijk wat Paulus nou precies bedoelt als hij steeds spreekt over de wet. Spreekt hij veel over in de Galatenbrief. Meer dan 30 keer valt het woord de wet. Wat bedoelt hij daar nou precies mee? Wij denken misschien in eerste instantie, omdat we in onze kerkelijke traditie ook een beetje gewend zijn, de wet, dat zullen wel de 10 geboden zijn. Maar de wet kan ook zijn alle geboden van Mozes bij elkaar. De Joden leven met 613 geboden en verboden. Al dat bij elkaar, dat is de wet. De wet kan zelfs zijn de eerste 5 boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Wat bedoelt Paulus nou precies als hij het heeft over de wet? De wet waar je uit de buurt moet blijven. Nou, hij bedoelt in ieder geval de wet van de besnijdenis. Hij bedoelt in ieder geval de wet van het vieren van allerlei feesten. Dat noemt hij ook expliciet in de brief aan de Galaten. Maar verder blijft het ook wel een klein beetje mistig wat er nou precies met de wet bedoelt. En ik kan me voorstellen dat je zegt van ja, dat is natuurlijk wel prachtig hè, dat hier vanmorgen gezegd wordt dat we ons door de geest moeten laten leiden. Maar wacht even, hè, waar blijft de wet? Waar blijft de wet? Want de wet is toch ook goed? Paulus zegt toch ook dat de wet goed is en rechtvaardig en heilig. Waar blijft die wet? Want eigenlijk is de centrale gedachte die we vanmorgen vanuit de Galatenbrief naar ons toe horen komen deze. Laat je niet leiden door de wet, maar laat je leiden door de geest. En dat voelt misschien nog een beetje ongemakkelijk ook, want die wet is toch wel belangrijk. Wat gebeurt er eigenlijk als wij ons laten leiden door de geest? Gaan we aan alle kanten op? Mag dan opeens van alles? Nou ja, Paulus is daar vrij helder over hoor. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Maar je bent dan niet meer gericht op je eigen begeerte, omdat je door de geest laat leiden en niet omdat je probeert te gehoorzamen aan de wet van God. Kijk, als we die brief aan de Galaten een beetje willen begrijpen, dan is het goed om te zien dat er twee rijtjes woorden in voorkomen die echt behoorlijk tegenover elkaar staan. Het ene rijtje woorden, rijtje 1, goede rijtje, geloof, Christus, geest, vrijheid, genade, belofte, Abraham. Allemaal woorden waar Paulus enthousiast over schrijft. Maar er is ook een ander rijtje woorden, wet, ander evangelie, gevangen, onder toezicht. Mozes, nee, de naam van Mozes wordt in de Galatenbrief niet genoemd. Dat vind ik een opvallend trekje. Je zou zeggen van Paulus, als je nou even iets beter had gedacht aan mensen die 2000 later je brief lazen, had dan even gezegd de wet van Mozes of zo. Dan wisten we iets preciezer waar we aan toe waren. Maar hij noemt de naam van Mozes niet. Hij noemt wel de naam van Abraham. Dat is me echt opgevallen bij het lezen en herlezen van de brief, dat hij zo hoog opgeeft over Abraham, het geloof van Abraham. De wet is ook pas na Abraham gekomen. Dus Abraham kon prima leven en geloven zonder wet. En toen is de wet gekomen en die heeft een tijd toezicht gehouden op ons. En toen kwam Christus, die heeft de wet vervuld. En nou kunnen wij weer net als Abraham, dus we kunnen Mozes als het ware overslaan, zegt Paulus impliciet door die naam van Mozes weg te laten. We kunnen terug naar Abraham, we kunnen geloven. Geloven in Jezus Christus en zo de weg gaan die de Geest ons wijst. Maar toch even terug naar die vraag. Is de wet, is het dat er toch ook geboden zijn, is dat nou helemaal passé? Ik vond er twee beelden om daar iets meer duidelijkheid over te krijgen voor mezelf. Eerste beeld, als wij met elkaar vergelijken, hè, want dat is eigenlijk wat we doen. We zetten naast elkaar de wet en de geest. Hè. Laat je niet leiden door de wet, maar laat je leiden door de geest. En dan lijkt het erop dat wij twee grootheden met elkaar vergelijken, die nou, een soort gelijke status hebben. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik vergelijk het maar even hiermee, dat is het eerste voorbeeld. Die wet, dat is een olielampje. Prachtig hoor, olielampje. Geeft licht, aansteken, licht in de duisternis. Dat is de wet, olielampje. De geest is de zon. Geest is de zon. Dus als wij met elkaar nadenken over die vraag, moeten de wet en de geest nou niet een beetje met elkaar in balans houden? Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Hoe moet je een olielampje en de zon met elkaar in balans houden? Dat is het eerste beeld. Tweede beeld. Dat deed ik op terwijl we met onze caravan over Zeer en Wegen in Frankrijk aan het rijden waren. Ik rijd dan eigenlijk altijd. En ik wil snel doorrijden. Ik dacht, nou, die pauzes, dat is allemaal een beetje onzin natuurlijk. Je moet gewoon snel op je bestemming zijn. Maar goed, op een gegeven moment dan hoor je opeens geratel aan de kant van de weg. Tenminste, ik kom met mijn wielen op die randen van de weg, die daar, dat ligt nogal dik op de weg, hè? Die strepen op de weg. En als je erop komt, dan denk ik, ik raak uit koers, ik moet weer verder rijden. Die strepen op de weg. Dat is de wet. En de geest is je bestemming. Als ik aan het rijden ben, dan zit ik natuurlijk niet de hele tijd links uit het raampje te kijken. Oeh, kom ik niet te dicht bij die streep? Ik zit niet, of ik vraag aan Joke, wil je even kijken of we rechts niet te dicht bij die streep komen? Ik zit niet de hele tijd naar die streep. Ik kijk vooruit. Ik ben gericht op mijn bestemming. Ik ben gericht op de Heilige Geest. Dus die twee beelden geef ik u mee om voor uzelf ook nog eens wat na te denken over die vraag. Hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar, de wet en de Heilige Geest? De Geest is de zon. De Geest is onze bestemming. Hij leidt ons. Ik moet denken aan dat beeld wat we in het Oude Testament tegenkomen. Dat het volk Israël in de woestijn is. En dan geeft God een wolkkolom overdag. En hij geeft een vuurkolom in de nacht. En die gaat voor het volk uit. Dat is het beeld van de Heilige Geest. Laat je leiden door de geest, is eigenlijk laat je leiden door die wolkkolom, door die vuurkolom. Als we op weg zijn, dan laat ons leiden door onze bestemming. En inderdaad, het is prettig dat die randen er zijn, want op het moment dat je uit de koers raakt, dan merk je dat. Laat u leiden door de geest. En dan zijn we terug bij Galaten 5, vers 16. Ik zeg u dus. Eigenlijk komt alle passie van Paulus komt erin samen. Hij laat u toch alsjeblieft leiden door de geest. Hij heeft eerder, daar zou ik nog even op terugkomen, Galaten 3. Daar spreekt hij de Galaten ook aan. Hij begint in Galaten 1. En Galaten 1 en 2, dat zijn twee hoofdstukken waar Paulus eigenlijk maar één ding doet. Hij zegt van, je moet goed weten jongens, van wie u het evangelie gehoord hebt. Wie u het van mij gehoord. En ik ben niet de loopjongen van de apostelen in Jeruzalem. Er zijn geen mensen die mij op pad hebben gestuurd. Jezus Christus zelf is in mij geopenbaard. Jezus Christus heeft mij openbaringen gegeven. Jezus Christus heeft mij al van voor de moederschoot uitgekozen om het evangelie te brengen. Dat vertelt hij allemaal in hoofdstuk 1 en 2. Dus hij wil in hoofdstuk 1 en 2 nog maar één ding doen. Weet goed dat ik hier niet voor mijn eigen toko sta te praten. Ik sta ook niet te praten voor de broeders uit Jeruzalem. Ik verkondig het evangelie van Jezus Christus. En dan in hoofdstuk 3, vers 1, dan komt hij bij het eigenlijke onderwerp. En dan zegt hij, gelaten. U hebt uw verstand verloren. En dat is een heftige uitspraak. Hij zegt eigenlijk tegen de gelaten, gelaten, zijn jullie nou helemaal gek geworden? Dat is eigenlijk wat hij daarmee bedoelt. Zijn jullie nou helemaal gek geworden? Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u toch Jezus Christus openlijk en duidelijk als gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten. En dan moet je eigenlijk voorstellen dat zo'n brief voorgelezen wordt in zo'n gemeente in Galatië. Spanning in de gemeente. Wordt het nou de wet? Wordt het toch de geest? Mogen we vrij zijn? Of toch slaven? Daar wordt over gesteggeld in die gemeente. En dan wordt die brief van Paulus voorgelezen. En dan wordt er voorgelezen, ik wil maar één ding van u weten. En dan wordt het even stil. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Die mensen in de gemeente in Galatië, die kijken elkaar aan. Ja, nogal wie dus. Door te luisteren. En te geloven. Je ontvangt de geest door te luisteren naar het evangelie van Jezus. Je ontvangt het evangelie. Je ontvangt de Heilige Geest door te geloven. Door te vertrouwen op Jezus Christus. Je ontvangt de geest niet door de wet. Dus dat is eigenlijk het punt wat Paulus dan gaat maken in die hoofdstukken 3 en 4. Hij onderbouwt het allemaal uitgebreid. Om dan in het slot van de brief, als hij het ook nog weer meer praktisch gaat maken, zegt hij, ik zeg u dus nog maar een keer, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet meer gericht op uw eigen begeerte. Dat maakt ook duidelijk dat als we ons laten leiden door de geest. Ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, als je je laat leiden door de geest, waar komen we dan uit? Mag dan opeens alles? Moet je dan gewoon je hart volgen of zo? Nee, we zeggen hier niet tegen elkaar, laat je leiden door je hart. We zeggen hier ook niet tegen elkaar, laat je leiden door je gevoel. We zeggen hier in de kerk in elk geval tegen elkaar, laat je leiden door de geest. En dan loop je niet langer achter je eigen begeerte aan. En dan zegt hij in vers 18, maar wanneer u door de geest geleid wordt, dan ben je dus niet meer met je eigen begeerte bezig, dan ben je niet onderworpen aan de wet. He, zie je het beeld van die weg maar weer voor je. Je bent gericht op je bestemming. Je laat je leiden door de geest. En je moet niet steeds kijken naar die strepen aan de kant van de weg. En dan gaat Paulus daarmee verder. Hij zegt, het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Dus je laten leiden door de geest staat echt tegenover wat je eigen wil allemaal teweeg brengt. Nou, daar volgt dan een opsomming van 15 dingen waar je niet vrolijk van wordt. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, gekonkel, rivaliteit, bras- en slempartijen. Mooie woorden zijn dat. En nog meer van dat soort dingen. En dan zegt Paulus erbij, ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeeft, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Paulus spreekt niet zo heel vaak over het koninkrijk van God, maar hier doet hij het. He, want Jezus heeft hem geopenbaard dat hij gekomen is om te zeggen, het koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. En Paulus zegt, je hebt geen deel aan het koninkrijk van God als je door al die dingen laat leiden. En daar bedoelt hij niet mee dat je niet naar de hemel mag. Als je al die dingen doet. Dat is niet het punt wat hij hier maakt. We moeten bij koninkrijk niet altijd denken dat je naar de hemel mag. Nee, koninkrijk betekent dat Jezus hier op aarde Heer is. En dat wij een leven mogen leiden, geleid door de geest. En dan wordt er iets van het koninkrijk zichtbaar. In liefde, in vreugde, in vrede, in geduld, in zachtmoedigheid. En dat is een van de ontdekkingen die ik deed al lezend en herlezend. Daar staat dan zo, maar de vrucht van de geest is. En dat vertaal ik nu een beetje zo. Maar de vrucht van het je laten leiden door de geest is. Dus het hoort bij elkaar. Laat je leiden door de geest en de vrucht van de geest. De vrucht van het je laten leiden door de geest is. Dat je groeit in liefde, vreugde, vrede enzovoort. Laat u leiden door de geest. Hoe moeten we dat nou doen? Straks als we naar huis gaan, morgen als we vakantie vieren of op ons werk zijn. Hoe doe je dat dan? Je laten leiden door de geest. Nou, dat is nog een hele ontdekkingstocht, denk ik ook. Daar kunnen we nog heel veel in leren. Daar kan ik zelf ook nog heel veel in leren. Een paar dingen die denk ik heel belangrijk zijn. Als je wilt laten leiden door de geest, moet je de geest leren kennen. En dat zeg ik nog even keer. Als je wilt laten leiden door de geest, moet je de geest kennen. Moet je hem leren kennen. Moet je op zoek gaan naar van wie is dan die Heilige Geest? Ga je de Bijbel lezen? Ga je misschien eens een boek over de Heilige Geest lezen? Er is een boek over de Heilige Geest. Dat heet De Vergeten God. De vergeten God. Dat kan de situatie in de kerk zijn. Hè? De vergeten God. Dat we hoog opgeven over de Vader. Dat we hoog opgeven over de Zoon. En dat een beetje begint te fluisteren als het over de Heilige Geest gaat. Want voor je het weet ga je de verkeerde kant op. Het is de onbekende God. Laat de geest de bekende God in je leven zijn. En als dat nu nog niet zo is. Ik zou zeggen, doe er wat aan. Ga lezen in die Bijbel. Ga naar plaatsen waar onderwijs wordt gegeven over de Heilige Geest. Leer hem kennen, anders kun je niet door hem laten leiden. Het is nogal belangrijk dat je weet door wie je laat leiden. Zijn ze in Amerika nogal mee bezig op het moment? Laten we ons leiden straks door Donald Trump? Of laten we ons leiden door Hillary Clinton? Of is er misschien nog een derde optie? Het maakt nogal uit door wie je geleid wordt. En het maakt nogal uit dat je diegene kent. Laat je leiden door de Geest. Leer de Heilige Geest kennen. Bid ook om de Heilige Geest. Er gaan dagen voorbij in mijn leven. Er gaan weken voorbij in mijn leven. Ik denk dat er zelfs al maanden in mijn leven voorbij zijn gegaan. Dat ik niet heb gebeden om de Heilige Geest. Terwijl de Heidelbergse catechismus een prachtige zin heeft. Over het gebed, zondag 45. Waarom moet je bidden? Omdat het gebed voor de christenen noodzakelijk is. En omdat God zijn genade en zijn Heilige Geest alleen wil geven aan hen die van harte en zonder ophouden hen daarom bidden en daarvoor danken. Zonder ophouden, van harte, God bidden om zijn Heilige Geest. Wat gebeurt er als we dat echt gaan doen in ons persoonlijk leven? Wat gebeurt er als we dat als kerk gaan doen? Ik noemde net dat lied Veni, Creator, Spiritus. Het mooie van dat lied is dat het een van de oudste liederen van de kerk is. Eeuwen oud. Dus eigenlijk, misschien chargeer ik nou een beetje, maar het is het oudst bekende lied van de kerk. Naast de psalmen en de dingen die we in het Nieuwe Testament hebben. Het oudst bekende lied van de kerk. En dat lied zegt, kom, Schepper, Geest. Dus laten we bidden om de Heilige Geest. Laten we de Heilige Geest leren kennen. En om het tenslotte nog iets praktischer te maken. Ik heb hier een stapeltje papiertjes, daar ga ik zo even wat over zeggen. Maar ik wil nog twee dingen meegeven. Laat je leiden door de Geest. Het zou mooi zijn als die zin met je meeging. In de eerste plaats op deze manier, dat je in situaties waarin je bent, in keuzes die je moet maken, in beslissingen die je moet nemen, op je werk, of thuis, in je gezin, of in een vriendschap, of een relatie, of in je buurt, of in je huwelijk. Er kan van alles spelen, er kan van alles aan de hand zijn. En je laat je zo snel leiden door, de een door zijn gevoel, de ander laat zich alleen maar leiden door zijn verstand. Weer een ander laat zich leiden door angst. Wat zou er nou gebeuren als je in die situaties je aanwendt om je af te vragen, wat betekent het om op dit moment, in deze situatie, me te laten leiden door de Geest? Wat betekent het om me nu, op dit moment, in deze situatie te laten leiden door de Geest? En misschien heb je dan niet meteen een antwoord, maar er komt wel een soort opening in de situatie. Soms zit je in zo'n kringetje en die gaat open door die vraag naar boven toe te stellen. Heilige Geest, wilt u mij leiden op dit moment? En dan gaat er in ieder geval iets gebeuren wat met liefde te maken heeft. En met vrede. En met Jezus. En met goed nieuws. Hoe precies, dat weet ik niet. De Heilige Geest leidt ons ook allemaal persoonlijk. Dus dat is het eerste. Als er situaties in je leven zijn die ingewikkeld zijn, breng je te binnen. Hoe kan ik mij op dit moment laten leiden door de Geest? Tweede, ik wil jullie een gebed meegeven. Ik vond dat in een boek over de vrucht van de Geest. Ik heb zo'n stapeltje, dat is denk ik niet genoeg voor iedereen. Ik zal hier een stapeltje laten liggen en er zal straks in de hal op een van de tafels een stapeltje liggen. Ik zou zeggen, wees er dan. Als je iemand wilt voorstellen die op je John Stott. En dat komt dan waarschijnlijk omdat hij elke morgen dit gebed bad. En mijn uitnodiging aan jullie is om dat gebed mee te nemen of het eventueel op te zoeken op internet. En ik zou jullie willen vragen om het 7 ochtenden te bidden. 7 ochtenden. Ik heb zelf al eens voornemens die gaan over een jaar. Een jaar lang wil ik dit of dat doen. En na dag 2 ben ik er al helemaal klaar mee. Maar 7 dagen, dat kun je overzien. En ik denk dat als je dit gebed 7 dagen hebt gebeden, dat je daarna niet anders meer wilt. Dus het is nu nog even een wet. 7 keer. En dan neemt de Geest het over. Hij laat het gebed zo in je hart resoneren dat je denkt, ja, deze woorden, die helpen mij om te leven in het koninkrijk van God. Ik wil als afronding van de preek dit gebed met jullie bidden. Hemelse Vader, u aanbid ik. Schepper en onderhouder van het heelal. Heer Jezus, u aanbid ik. Redder en Heer van de wereld. Heilige Geest, u aanbid ik. Vernieuwer van het volk van God. Glorie aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hemelse Vader, ik bid dat ik vandaag leef in uw aanwezigheid en u meer en meer verheug. Heer Jezus, Ik bid dat ik vandaag mijn kruis op me neem en u volg. Heilige Geest, ik bid dat u me vandaag vult met uzelf en dat u uw vrucht in mijn leven laat groeien. Liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Heilige, gezegende en glorievolle drie-enige God, ontferm u over mij. Amen.